En daarna wordt u gelezen uit het Markus-evangelie, het 16e hoofdstuk, de versen 14 tot en met 20. Markus 16, vers 14 tot en met 20.
Daarna is hij geopenbaard aan de 11, daar zij aan zaten, en verweet hun ongelovigheid en hardigheid der harten, omdat zij niet geloofd hadden, degenen die hem gezien hadden, nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen, gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie allen creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij uitgegaan zijnde, predikten overal. En de Heere bracht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen.
Het tekstwoord vindt u in Markus 16, het 16e vers. Daar luidt Gods woord. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Willen van hun doop af. U hebt het kunnen lezen. En ook in andere landen zijn er die hun doop ongedaan willen maken. Want dat zou belastend zijn voor je cv. En vandaar ook dat zij een ontdopingsverklaring laten opmaken. En dan toch dopen? Waar zijn we dan mee bezig? Ja, toch gemeente. Want we zongen het. Dit is het bevel van de Heere der Heren aan zijn Israël. Dit is het hooggebod van Jacobs God. Nee, het is niet vreemd dat die bewegingen in allerlei landen van de doop af willen. Want het gaat om atheïsten, godlogenaars. Er is geen God. Maar ze zullen uiteindelijk hun doop niet ongedaan kunnen maken. God, de Heere, komt er eens op terug. Wij dopen niet zomaar. Het is het hoge bod, het recht van Jacobs God, dat wij billijk eren. Jezus zelf heeft de opdracht gegeven. U ziet het ook in onze tekst. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Nu is dit een woord dat al heel veel misverstand heeft gegeven. Dat ligt niet aan de tekst, maar aan het feit dat die tekst niet voldoende in zijn verband wordt gelezen. Er zijn er die zeggen, zie je wel, dat is toch de volgorde? Eerst geloof en dan doop. De doop is alleen bestemd voor mensen die in staat zijn om zelf hun geloof te belijden. En zo'n klein kind kan toch nog niet geloven, laat staan belijden. Dus het mag niet gedoopt worden. We zullen het nu niet hebben over hen die zeggen, je moet je kinderen vrij laten. Dus de zogenaamde voorstanders van een vrije opvoeding. Als ze groot zijn, dan moeten ze zelf kunnen beslissen. Nou, dat is al een heel slecht argument. Want dat tekent, dat zegt dat je het geloof maar een bijzaak uiteindelijk vindt. Maar niet alleen de tegenstanders van de kinderdoop hanteren deze tekst verkeerd. Er is ook nog een ander misverstand. Sommigen zeggen, het doet er niet zoveel toe of je gedoopt bent, ja dan nee. De doop maakt je niet zalig. Er staat die geloofd zal hebben. En wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Het komt dus aan op geloof. Zonder geloof heeft die doop geen waarde. Nou, hoe zit dat nu? Wel, de Heer Jezus heeft nog het een, nog het ander bedoeld. Als je dit woord losmaakt uit het verband waarin het staat, dan gaat het mis. En dat is niet de bedoeling. Bij welke gelegenheid, jongelui, onder welke omstandigheden spreekt de Heere nou dit woord? Dat is tussen Pasen en Pinksteren. De Heer Jezus geeft aan zijn discipelen de opdracht, gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Vers 15. Het vers dat eraan vooraf gaat. Er moet dus gepreekt worden. Vandaag zegt men preken, ach, dat is uit de tijd. Je moet meer discussiëren. Samen iets doen in de dienst. Niet alleen maar woorden. Geen woorden, maar daden. Er is al lang genoeg gepreekt. Dan zijn wij blijkbaar wijzer dan de Heere. Want Hij heeft gezegd dat er gepreekt moet worden. Predik het evangelie. Het evangelie. Dat moet verkondigd worden. En daar begint ook het Markus-evangelie al mee. In die eerste zin al het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. En heel dat boek door, heel dat evangelie door, wordt Hij, de Heer Jezus Christus, voor ogen geschilderd. Hij die de inhoud van het evangelie is, Jezus Christus, die geleden heeft, die gestorven is en die opgewekt is. Gestorven om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En dat evangelie, dat moet gepredikt worden. En dat zegt niemand minder dan de Heer Jezus zelf. En dat evangelie, dat moet gepredikt worden aan alle creaturen. Aan heel de schepping. Want de schepping is van God afgevallen. Wij hebben de schepping meegesleurd in onze afval van de Heere. Maar de Heer Jezus Christus, Hij is gekomen om wat door de zonde verwoest is weer te herstellen. Om God terug te geven waar Hij recht op heeft. Dus het evangelie, dat komt tot schepselen. Schepselen die niet meer aan hun hoge bestemming kunnen beantwoorden. Die verloren zijn. Niet tot de engelen, want die zijn niet gevallen. En ook niet tot de dieren, want die kunnen het niet verstaan. En ook niet tot de duivelen, de afgevallen engelen, want voor hen is geen genade meer, omdat zij de mens verleid hebben. Maar het evangelie, dat komt nu tot gevallen mensen, zonder onderscheid. Tot u, tot jou, tot mij. Ieder die het hoort. De Heere wil niet dat u, dat jij verloren gaat. En daarom wordt dat evangelie verkondigd, opdat we zalig zouden worden. Daarom zendt God ook goedertieren, verkondigers van die zeer goede boodschap, zoals onze Dordtse leerregels dat terecht zeggen. O gemeente, is dat geen wonder? Dat dit evangelie er is. Dat kun je toch niet voor kennisgeving aannemen? Dat is toch geweldig dat dat verkondigd mag worden en moet worden, ondanks alles. En wij mogen onder de verkondiging van dat evangelie leven. Velen niet. Die moeten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. En dat is geen willekeur van God. Dat is een voorrecht dat de Heer ons schenkt. En tegelijkertijd een opdracht om het door te geven. Predik het evangelie aan alle creaturen. Wat is dat rijk dat de Heer nou dat bevel geeft? De Heer gaat er achteraan. Wij zeggen wel eens, ik ga er niet achteraan. Ze moeten zelf maar komen. Maar de Heer zegt, ga dan heen. Hij gaat er achteraan. Hij wacht niet totdat mensen komen. Nee, in Matteüs staat het ook, onderwijst al de volken, dezelfde dopende. Hij laat door middel van zijn gezanten het evangelie prediken en het teken en zegel van zijn verbond schenken. Maar het moet niet alleen gehoord worden, dat evangelie, en aangehoord worden, maar ook geloofd. Dat zegt onze tekst duidelijk. En die geloofd zal hebben, zal zalig worden. Het een, dat staat niet los van het ander. De evangelieverkondiging en het geloof. In Romeinen 10 wordt daar ook heel duidelijk op gewezen, op die samenhang tussen die beiden. Hoe zullen ze hem aanroepen in wie ze niet geloofd hebben? En hoe zullen ze in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder dat het hun gepredikt wordt? En hoe zullen ze prediken als ze niet gezonden worden? En dan staat er, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En daarom is het zo belangrijk, jongens en meisjes, om onder het woord te horen. En ouderen, ik weet niet of u de gewoonte hebt om, de slechte gewoonte, om maar één keer te komen, terwijl u van de Heer de gezondheid hebt gekregen om twee keer naar de kerk te gaan. Op de dag van de Heer. De Heer heeft ons deze dag geschonken. Zijn dag, niet onze dag. Maar dat is zo belangrijk om onder het woord te komen. Dat is het instrument van de Heilige Geest om het geloof te werken en te versterken. Het behaagt de Heere door de dwaasheid van de prediking zalig te maken. En daarom heeft hij ook die opdracht gegeven om het evangelie te prediken. In Matteüs 28 staat dat de Heere vlak voor de hemelvaart gezegd heeft: ga dan heen, onderwijst al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Dat noemen we het zendingsbevel. Nou, dat vindt u hier in Marcus ook. Er is dus sprake, en dat moeten we even goed vasthouden, van een zendingssituatie. Er zijn mensen die nog nooit van het evangelie gehoord hebben. En wanneer zij tot geloof komen, wat doen ze dan? Dan laten ze zich dopen. Want dat is het hoogbevel van de Heere der Heren. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. En daarmee komen ze er openlijk voor uit dat ze tot dat rijk van koning Jezus begeren te behoren. Ze begeren dat teken en zegel daarvan te dragen, van zijn trouw verbond. Zoals de belijdenis, de Nederlandse geloofsbelijdenis dat ook noemt, zijn merk en veldteken. Een teken daarvan wie de Heere voor hen wil zijn. Wat hij hen wil schenken. Ik ben de Heere, uw God. Ik was en reinig u door mijn bloed. Die belofte wordt uitgebeeld, teken en verzegeld. Vergeet dus niet dat het hier gaat om een zendingssituatie. Dat betekent dit, dat je deze tekst niet mag gebruiken om het goed recht van de kinderdoop te betwisten door te zeggen van, zie je wel, dat je eerst moet geloven en dat je dan pas gedoopt mag worden. Het gaat hier in eerste instantie over mensen die voor het eerst het evangelie horen en tot geloof komen. En daarna worden gedoopt. Zo gaat het nog, ook op onze zendingsterreinen. En ook als door middel van evangelisatie iemand tot geloof komt. Dan is het ook volwassen doop na geloofsbelijdenis. Ach, ik herinner me goed dat hier knielde ook die oude zuster, de jager, jaren geleden, in de 80. Dat ze geloofsbelijdenis aflegde en gedoopt werd. Oude zuster, de jager van Bienze, de jager. Nou, zo was het al bij Abraham. Hij kende de Heere niet. De Heere riep hem. Hij heeft geloofd. En toen kreeg hij dat teken en zegel van Gods belofte. In het Oude Testament is dat teken en zegel de besnijdenis. Ook bij hem ging dus eerst het geloof aan het teken vooraf. Toen de Heer hem riep. Uit dat heidenvolk. Maar werd Abraham alleen besneden? Wel nee. Heel zijn huis, allen die tot hem behoorden, zelfs de ingeborenen van zijn huis, de slaven. En veel later, Lydia met haar huis, de gevangenbewaarder van Filippi en zijn huis. Waren al die mensen tot bekering gekomen dan? Nee, maar het hoofd van het gezin kreeg het verbondsteken en tegelijk allen die bij hem behoorden. Als er dan zijn die tot geloof komen en gedoopt worden, dan mogen ook hun kinderen gedoopt worden. Die zijn in hen geheiligd. Zo noemt Paulus dat in de 1 Korinthebrief. Geheiligd, apart gezet. Geheiligd betekent niet inwendige heiliging. Dus dat ze wedergeboren zouden zijn. Nee, wij veronderstellen geen wedergeboorte. Maar het is wel een groot voorrecht dat zij mogen leven op het erf van het verbond. Ze mogen daarom ook het teken en zegel van het verbond dragen. Dus eerst geloven, dan dopen. Zeker in die situatie. Je kunt toch niet zomaar kinderen van straat plukken en zeggen, en nou ga ik jou dopen. Eerst de ouders en dan mogen ook de kinderen erbij horen. Tot Abraham zei de Heere, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u. In hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaden na u. En daarom, Petrus die zegt het ook, u komt de belofte toe en uw kinderen. Zoals dat bloedige teken van de besnijdenis toen, zo ook nu de doop. En als je dan kijkt in Colossense 2, dan zie je dat Paulus daar uitlegt dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen. Want er waren daar dwaalleraren die in die gemeente van Colosse zeiden tegen die heidenen die tot geloof gekomen waren en gedoopt waren, ja, nou ben je wel gedoopt, maar dat is niet genoeg hoor, je moet ook nog besneden worden. Judaïsten, hè? Oh, besneden worden. Dan heb je iets voor. En wat zegt Paulus? Paulus zegt, nee, je bent besneden met de christelijke besnijdenis, de besnijdenis van Christus. Dat is de doop, zijnde met hem begraven, door de doop, in de dood. En dan laat hij zien dat alles wat van de besnijdenis te zeggen is, overgebracht wordt op de doop. En u moet ook dit weten, bij de bestrijders van de kinderdoop is er sprake van een andere visie op het verbond. Wij geloven dat het genadeverbond, dat de Heere officieel heeft opgericht met Abraham in het Oude Testament, maar dat dat genadeverbond één is in Oude en Nieuwe Testament, datzelfde verbond. Als er over een nieuw verbond bijvoorbeeld in de profeten gesproken wordt, dat de Heer een nieuw verbond opricht, dan gaat het om de vernieuwing van dat verbond. Dat zie je in verschillende tijdperken ook gebeuren. Maar als je dan nagaat, wat is de inhoud van dat nieuwe verbond, gaat het om precies dezelfde zaken als in het Oude Verbond. Dus het genadeverbond is in Oude en Nieuwe Testament één. Maar er zijn wel verschillende bedelingen, periodes, tijdperken. En denk alleen maar aan dit verschil ook. In het Oude Testament de belofte. Dat is het tijdperk van de belofte. De Heer Jezus was nog niet gekomen. En in het Nieuwe Testament het tijdperk van de vervulling. Het Oude Verbond heeft ook niet alleen maar betrekking op aardse goederen, dat wordt door tegenstanders van de kinderdoop soms ook gezegd. Zeggen, ja, dat oude verbond, een genadeverbond met Abraham, dat was alleen maar, dat ging om dat land Kanaan. Aardse zaken. Nou, dan moet u maar eens kijken wat de Heer zegt in Johannes 8. Abraham, uw vader, heeft met verlangen uitgezien naar mijn dag, dat hij die zien zou. En hij heeft hem gezien. Het ging wel degelijk om die heilsgoederen, om datzelfde. Ik ben de Heere, uw God. En dat verbond, dat bevestigt de Heere van kind tot kind. Bovendien hebben bestrijders van de kinderdoop een andere visie op de aard van het sacrament. Want dat sacrament, die doop, die zou iets verzegelen in mij, in ons mensen. Dat ik geloof, daar zet het dan een zegel op. Maar zo is het niet. De doop verzegelt Gods belofte. Dat die betrouwbaar zijn, dat je daarop aan kunt. Want dan moet u eens even nadenken. Als dat sacrament van de doop nou iets zou verzegelen in ons mensen, dan zouden wij weer op onszelf teruggeworpen worden. Dan raak je juist het vertroostende, de versterkende werking van het sacrament kwijt. Want als er dan sprake is van heel existentiële twijfel, aanvechting, wil de Heere wel met mij te doen hebben? Als je gaat twijfelen aan je geloof, of dat wel echt is, nou, dan ga je ook twijfelen aan de echtheid van je doop. Want als mijn geloof niet echt was, dan had ik niet gedoopt mogen worden. Voelt u wat er op spel staat? Dan kan de doop ook nooit tot steun zijn. De doop verzegelt niet iets in mij. Het verzegelt Gods beloften als waarachtig. Bij de kinderdoop, en dat is juist het rijke, mag ik me met heel mijn bestaan werpen op de Heere en op zijn genade. O Heere, al is het bij mij nou nooit echt geweest nog. Schenk me dan toch alsjeblieft dat ware geloof. U hebt het toch beloofd dat u mijn stenen hart wil wegnemen en een vleeshart hart wil geven. Dat is de inhoud van dat verbond. De ondergang en de besprenging met het water leert ons dat we onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf hebben te zoeken. Het kruis van de Heer Jezus Christus. Dat is de enige grond voor de zaligheid. En de kinderen worden niet minder dan de volwassenen de verlossing van zonde door het bloed van Christus. En de Heilige Geest die het geloof werkt, toegezegd. Nou, zijn de beloften voor onze kinderen? U begrijpt dan toch ook het teken en zegel daarvan. De Heere die treedt in dit verbond der genade niet alleen de volwassenen tegemoet, maar ook de kinderen. Zelfs de allerkleinste. In het Oude Testament moesten ze, die jongetjes, al op de 8e dag besneden worden. Heel jong. Dat is het moment dat de navelstreng eigenlijk helemaal afvalt. En zo'n kind dan de laatste binding aan de moeder als het ware kwijtraakt. En dan helemaal voor zichzelf staat. Maar dan geworpen mag worden helemaal op de Heere alleen. Als de kinderen van de gelovigen van het verbond uitgesloten zouden worden door de Heere. Weet u, dan zou er in de Bijbel een nadrukkelijk verbod moeten staan om kinderen te dopen. Zo duidelijk ligt die lijn. Maar de Heere zegt, laat de kinderen tot mij komen. Gezinnen werden gedoopt. Een weldaad van de Heere. Voordat wij weten van een onderscheid tussen rechter en linkerhand, is er reeds die trouwe hand van God. Dat is nou genade van begin tot het eind. God doet iets. Hij is de eerste. De doop zegt dat de Heere mij zocht voordat ik hem zocht. Ik heb niet om de doop gevraagd, zegt soms een jongen of een meisje. Dat hebben mijn ouders gedaan, ik heb er niet om gevraagd. Nee, dat is nou juist goed begrepen. Omdat de Heere weet dat niemand dat uit zichzelf doet, dat niemand dat uit zichzelf vraagt, komt hij ermee. Wij beslissen niet over ons kind als wij het ten doop houden. Het is de God van het verbond die daartoe roept. Moeten kinderen er zelf over beslissen? O gemeente, het rijke van de kinderdoop is nou juist dat God beslist. Die heilige God die nog met zondige mensen kinderen te doen wil hebben. Dat is een prediking, ook aan jullie persoonlijk gericht, jongens en meisjes. Je bent met je persoonsnaam genoemd. Je hebt het net ook gehoord. Wie ben Jan? Staat in Jesaja 43. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. Zo sprak de Heere tot dat verbondsvolk. En door middel van de prediking riep hij ze alle bij namen. Nee, dat betekent geen verbondsoptimisme, dat we zouden denken, nou al die gedoopte kinderen die worden zalig. Oh nee, staat ook in de Bijbel, hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Kinderen van het koninkrijk zullen worden buitengeworpen. Maar het laat wel zien wat een grote verantwoordelijkheid. Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan die steden in Israël waar zoveel krachten geschied waren van de Heer en zoveel wonderen verricht waren, woorden gesproken waren. Want er is niet alleen verbondszegen, er is ook verbondswraak. In 1 Koningen 7, daar wordt gesproken over een grote, gegoten, koperen zee. Die stond in het voorhof van de tempel. En dan staat er, voorts maakte hij, Salomo, een gegoten zee. Ze stond op 12 runderen, 3 ziende naar het noorden, 3 ziende naar het westen en 3 ziende naar het zuiden en 3 ziende naar het oosten. een gegoten of koperen zee. En die stond op, die rustte op 12 runderen. Dat doet denken aan het koperen wasvat. In de tabernakel, bij de tabernakel. Bij de ingang. Want die priesters, die moesten zich eerst wassen. De dienst in het heiligdom, dat was immers een heilige dienst. Er mocht geen sprake zijn van onreinheid. Wees heilig, want ik ben heilig. Nou, in de tempel was alles veel groter. En zo was dat ook die koperen zee die daar stond. Hoogte van 5 ellen, middellijn van 10, omtrek van 30 ellen. En helemaal gevuld met water. Het bevatte 34.000 liter. En u weet dat dat betekenis heeft. Als je de Hebreeënbrief leest, dan zie je dat al die dingen in de tabernakel en in de tempel ook betekenis hadden. Dat was een voorbeeld, staat er, een schaduw, een heenwijzing naar de hemelse dingen. Naar het bloed van de verzoening. Die priesters die moesten gewassen worden. In zichzelf waren ze onrein. En telkens, heel hun leven lang. Het was een teken. En het bloed, dat water was dus het teken. Maar van dat bloed, dat reinigt, dat heenwijst naar het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonden. En dat koperen wasvat, die koperen zee, die rustte dus op die 12 runderen. En dat laat ook dit zien, dat het bloed van de verzoening vrucht is van het offer van de verzoening. Er was een offer gebracht. Het is niet genoeg dat er gepreekt wordt. De priesters die moesten hun handen er naar uitstrekken. Zich wassen. Dat wil eigenlijk dit zeggen, dat geloofscontact met dat bloed. Zijn handen er naar uitstrekken. Bedelaarshanden. Maar dat bloed, dat is overvloedig genoegzaam voor de zonde van de gehele wereld. Die koperen zee bleef vol door middel van allerlei verborgen pijpleidingen. Steeds werd er vers water bijgevoegd. 34.000 liter water. En dat predikt nou de rijkdom van de verzoening. Er is niet tekort. Al zou de vorst der duisternis dat je influisteren. Niet genoeg. Voor jou niet genoeg. Er is niet tekort. En die rijkdom van de verzoening wordt ook gepreekt in dat getal 12. Vermenigvuldiging van 3 maal 4. 3 keer 4, dat weten de kinderen ook, is 12. Nou, 3 is het getal in de Bijbel ook van de Godheid, van de drie eenheid. En 4, dat is in de Bijbel getal voor van de aarde. Denk maar aan de 4 windstreken. Noorden, oosten, westen, zuiden. 3 keer 4 is 12. Die 12 runderen, die prediken ons nu de wereldomvattende betekenis van dat bloed der verzoening. God drie enig vergadert zijn kerk uit alle windstreken, uit het noorden en uit het zuiden, uit het oosten en uit het westen. En daarom 3 runderen ziende naar het noorden, 3 naar het oosten enzovoort. Voor mensen die in het noorden wonen, dan Wouden. Voor mensen die in het zuiden wonen. De apostelen kregen het bevel. Predik het evangelie aan alle creaturen. Nou, zo kwam de boodschap van het evangelie ook tot ons. En ook u, jullie ouders, kwam met je kind eerst bij het wasvat. Het doopvond. De doop zegt ons dat wij van onze zonden gereinigd moeten worden om voor de Heere te kunnen bestaan, om voor zijn aangezicht te kunnen verschijnen. De doop wordt in de Bijbel ook een bad genoemd. Denk maar aan Titus 3, vers 5. Het bad der wedergeboorte en afwassing van de zonde. Waar je nou ook woont, die runderen zien u aan en jullie aan. Ze brengen de boodschap van dat bloed, van de rijkdom, van het offer van de verzoening. Straks zal van ieder van ons worden gevraagd, wat heb je nou met die boodschap gedaan? Hoe zullen we ontvluchten als we op zo'n grote zaligheid geen acht geslagen hebben? Als de Heere nou straks zal moeten zeggen, ik heb je door de verkondiging van het evangelie in de ogen gezien, in uw onreine hart gezien. Ik heb de verzoening aangeboden, ernstig en welgemeend. En gij hebt niet gewild. Die runderen zien u aan. Leer toch te schuilen voor het eerst of opnieuw bij dat dierbare bloed van het lam. Want je zegt, Heere, was mij geheel. Zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Dan zal ik rein zijn en genezen. Dan ben je zalig. Boven de poort van het nieuwe Jeruzalem zag Johannes staan. En in haar zal niet inkomen iets dat verontreinigt. Al het onreine, dat blijft daar buiten. En daarom, o, dat uw bloed mijn hoop dan wekken en mijn schuld voor God bedekken. En dan staat er in de tekst, en die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Het is maar goed dat het er zo staat. Want er waren ook in die tijd van Marcus al mensen die wel tot geloof gekomen waren. En die de Heer hadden lief gekregen. Maar die zich toch niet lieten dopen. Want dat bracht risico's met zich mee. Dan werd je immers officieel tot het christendom gerekend. En dat bracht lijden, dat bracht vervolging met zich mee. En zo stelden ze dat uit. Ze aarzelden. Dopen kon altijd nog. Het is toch niet zo belangrijk. Als je maar gelooft. Je hoort het vandaag ook, hè. Geloof wel. Maar alles kan ermee door. Als je maar gelooft. Dan zeiden ze daar ook. De Heer ziet immers het hart aan. Weet u wat de Heer hier nu bedoelt? Het een kan niet zonder het ander. Wie in mij gelooft, zal dat ook moeten beleiden voor de mensen. Een doop zonder geloof is te weinig. Dat weten we wel. Het uiterlijk waterbad is niet de afwassing van de zonde, zegt de catechismus terecht. Maar geloof zonder doop, kan dat wel? Kun je zeggen, het is maar een uiterlijke zaak. Het is niet zo belangrijk. Er zijn er die zeggen, ik kom niet naar de kerk, maar ik geloof wel. Kan dat? Geloven zonder dat je gedoopt bent. Ja. Zeker. Die moordenaar aan het kruis, die werd zalig zonder dat hij gedoopt was. Heden met mij in het paradijs. Maar dat is niet de normale weg. Het evangelie roept niet alleen op in de naam van de Heere te geloven, maar ook om voor hem uit te komen. Voor die ene naam die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Die doop was van ouds het typerende kenmerk van een christen. Wie zich liet dopen, die bekende kleur. Men liet zich dan registreren. Men ging erbij horen. Krachtens de doop worden we er ook toe geroepen om de wereld te verzaken, onze oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Kunnen we dat dan zelf? Weet u wat er gebeden is zojuist? Toen we gedoopt werden, toen jij gedoopt werd, is er ook gebeden dat we onder onze enige leraar, koning en hoge priester, vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk zouden strijden. En wie die naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. Wie het in het geloof van hem verwacht, die zal ook dat ondervinden dat Israëls God krachten geeft. De Heren acht het nodig. In Israël werden zelfs ouders gedood die hun kinderen niet laten besnijden. Zo ernstig nam de Heere dat op. Dus het is niet onverschillig. Tekenen en zegelen heeft de Heere ze als teken en zegel gegeven vanwege de zwakheid van ons geloof. Dat is een weldaad van de Heere. En het hoofd der kerk heeft zich ook zelf laten dopen, Jezus Christus. Hoezeer past het dan elk kerklid, het zij klein of groot, om gedoopt te zijn. En tot het laatst toe moet er gedoopt worden. Dat is bevel van de Heere der Heren. Hij zou met zijn gunst vergezellen die zijn verbond zouden houden en aan zijn bevelen zouden denken om die te doen. Maar er is ook een keerzijde. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Er staat ook, het woord der prediking deed hun geen nut, omdat het met geloof niet gemengd was. Wat is dat vreselijk? Die blijde boodschap voor kennisgeving aannemen. Hoe duidelijk heeft de Heer Jezus daartegen gewaarschuwd? Denk eens aan die gelijkenis van de bruiloft, de koninklijke bruiloft. Alle waren genodigd. Laten we toch niet doen alsof we het niet gehoord hebben. Of dat we te druk denken te zijn met onze eigen zaken. Wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Ja, dat woord mag je eigenlijk niet meer gebruiken. Dat schrikt zo af. Daar stoten mensen zich aan. Hel en verdoemenis prediking. Zeker, laten we er niet te gemakkelijk over spreken. Want je kunt het ook te gauw in de mond nemen. En dan is het maar de vraag of je de ernst ervan ook hebt ingezien. Als je enigermate beseft wat het betekent, gemeente, dan gebruik je het met vrees en beven. Paulus die ook zegt, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. We mogen er niet over zwijgen. Dat heeft de Heer Jezus ook niet gedaan. Wat heeft hij duidelijk het gericht in de prediking, in zijn prediking ook naar voren gehaald. En hier ook onomwonden. En wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Staat in 1 Johannes, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Zonder geloof, zegt de Hebreeën schrijver, is het onmogelijk om God te behagen. En nu zijn er velen die wel de doop willen, maar niet dat geloof. Dat ware geloof. Er zullen straks zijn die aankomen bij de hemelpoort. Die zullen zeggen, als ze dan een gesloten deur vinden. Heren, heren, maar hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam wonderen, vele krachten gedaan. Dat zijn nou al degenen die uiterlijke tekenen wel wilden, maar die hem verwierpen. Daarom zal hun openlijk worden aangezegd, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Dat is de gruwelijkste ongerechtigheid. Wat? Dat je wel die tekenen wilt. Dat je wel mee wilt doen. Maar dat je niet die persoon begeert. Wie heb ik nevens u? Nevens u lust mij niets op de aarde. Alleen die persoon, de Heer Jezus Christus, zijn genade is genoeg. Hij kan redding geven. De nadruk op persoonlijk geloof, dat bij de tegenstanders heel duidelijk naar voren komt, de nadruk op persoonlijk geloof, dat is goed. Dat is nodig ook. Maar dat accent, dat wordt ook gelegd bij de reformatorische visie op de doop. In de prediking zal er ook op gewezen moeten worden dat die beloofde zaken alleen in de weg van het ware geloof worden ontvangen. Als er dan maar wel bijgezegd wordt ook, dat de Heer het belooft. En dat de Heer zoveel moeite doet om het ons voor te houden, hoe genadig en hoe gewillig Hij is. Denk eens aan die runderen. Ze zien uit naar het noorden, ze zien uit naar het oosten, naar het westen, naar het zuiden. Jongens en meisjes, de Heer kwam direct al, je wist er zelf nog helemaal niks van, naar je toe. De eerste keer in dit kerkgebouw. Ik wil je God zijn. Ik wil je vuile hart wassen. Ik wil je een nieuw hart geven. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. En liefhebbende ouders, die zullen niet nalaten hun kinderen ook te waarschuwen. We veronderstellen niet dat ze wedergeboren zijn. Ze worden gedoopt enkel op die belofte van de Heere. En de ouders zijn gehouden om hun kinderen godzalig op te voeden. Hun in het opgroeien hun doop ook uit te leggen, indachtig te maken, in herinnering te brengen, opdat zij door wedergeboorte en geloof mogen komen tot verstaan van de doop. Dat is de bedoeling. Die taak heb je ook als ouders. Heel eenvoudig om ze te zeggen: wat wilde de Heer daar nu doen? Watervast vuilaf. Zo wil de Heer ons vuile hart reinigen. En daar vraagt de Heer een antwoord op. Heb je dat geloof al beleden? Dat is belijdenis doen. Dat is antwoord geven op wat de Heer in de doop heeft beloofd. Toen wij gedoopt werden, toen is er gezegd dat we aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Zijn dat voor ons nou alleen maar vertrouwde klanken, gemeente? Of is dat nou ook een verschrikkelijke werkelijkheid? Ook als het gaat om onze kinderen. Dan vlucht je naar deze Here toe. De Here zegt dat we die verdoemenis, dat we daarvan verlost kunnen worden. Wie mijn woord hoort en gelooft, die komt niet in de verdoemenis, zegt Jezus. En tot mensen die de verdoemenis zich waard hebben gemaakt, komt het evangelie dat er een zaligmaker is die redt. De toorn van God blijft op ons als we hem niet nodig leren krijgen. Niet omdat er te weinig kracht is, hoor, in dat bloed van Christus. Maar omdat we dat evangelie niet hebben geloofd. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Wie gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, die is alreeds veroordeeld. Ja, maar het geloof is toch een gave van God? Ja. Maar de Heer wil dat zo graag schenken. Gaarne vergevende en van grote goede tierenheid allen die hem aanroepen onder de verkondiging van het evangelie. Het behaagt hem dat te doen door de Heilige Geest. Op het leven in ongeloof volgt de verdoemenis. Dan ontvang je geen enkele zegen meer. In eeuwigheid niet. Dat is wat. Geloof is niet een zaak voor de toekomst, maar voor dit leven. Heden, hier, aan deze kant van het graf. Zeker, je kunt op je sterfbed tot geloof komen. Maar laat het daar niet op aankomen. Op het laatste moment. Er is in de Bijbel maar één voorbeeld van. Die op het laatste moment tot bekering komt. Dat is die moordenaar aan het kruis. En je weet toch niet of je een sterfbed krijgt? Je kunt toch zo neergestoken worden? Neergeschoten? Een bom kan ontploffen? Je kunt een ongeluk krijgen? En dan? Die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Israël was besneden, maar leefde Ismaël, besneden, maar leefde onbekeerd verder. Esau, precies zo. Hij verwierp het eerstgeboorterecht. Het gaat erom dat we Gods verbond en woorden als onze schatten gadeslaan. En als de Heere jou nou straks tot verantwoording roept, dan zal hij vragen: wat heb je nou met je doop gedaan? En dan keert de doop zich tegen je, omdat je dat bloed van Christus, zoals er staat, onrein hebt geacht. Nooit vond iemand dat watervat leeg. Er is voldoende reinigend bloed. U, jij, je mag ten alle tijden tot deze Here gaan. Here, aanschouw toch het verbond. Je hoeft je niet eerst mooi te maken. Dat koperen wasvat, dat stond er juist omdat je vuil bent. En daarom staat dit doopvond hier. Een extra nodiging, een onderstreepte nodiging om tot hem te vluchten. Toen Calvijn op zijn sterfbed werd gevraagd of hij nu het laatste oliesel niet miste, toen was zijn antwoord: zou ik aan mijn doop niet genoeg hebben waarmee God mij liet dopen? Ja, wonder van genade, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Welgelukzalig is het volk dat dat geklank kent. Amen.